Dit is de Patroon Podcast, waar Jan en Dries op zoek gaan naar wat noodzakelijk is om een rijk leven te leiden. Ondernemen, investeren en lifestyle design komen allemaal aan bod in deze gemoedelijke podcast. Wij zijn zelf geen experts, maar gaan samen met onze gasten op zoek naar hoe wij ons tijd en geld kunnen investeren om zo meer controle te krijgen over onze financiën en ons leven. Welkom bij de Patroon Podcast.
Goedemiddag beste luisteraars en welkom op een nieuwe Patroon Podcast. Waarschijnlijk heb je er al stiekem iets van vernomen, maar er is een nieuwe documentaire uitgekomen, getiteld Fire. Mm-hmm. En er is toch het nodige kritiek op gekomen. Wij willen toch wel een beetje het beeld een beetje bijschaven van wat dat Fire is. We hebben heinde en ver gezocht en we hebben een bekende twitteraar gevonden dat ook wel een mening heeft over... over Fire en zeker over de documentaire. Zijn feeds dan nu de hele tijd kan eigenlijk verplaatst worden door mijn feed, want ik krijg zoveel tweets van hen binnen die daar allemaal een legitieme en leuke mening erop naven. We zitten hier met none other dan Finance by Steph. En die gaat binnenkort verdwijnen, dus je kunt hem misschien beter kennen als de minister van positiviteit, Steph Peters uit Nijlen. Wees wel gekomen.
Dank u. Goedemiddag.
Goedemiddag, merci je alvast dat je ook naar ons wil afkomen, want we zitten hier aan het opnemen op een zondagmorgen. Merci dat je er tijd voor hebt gemaakt. Je hebt gisteravond nog een interview ook gehad met Rens ervoor, dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat uitkomen vandaag.
Het is een leuk weekend geweest al.
Ja? Hebben ze nog dingen moeten gaan doen?
Nee, voorlopig niet. Ik heb nog wel nog twee andere invites gehad voor podcasts, voor eventueel midden deze maand.
Oké.
Maar de personen waar ik dagelijks contact mee heb, waar we ook zo wat persoonlijke financiën en growth en al die soort zaken mee bespreken, die worden momenteel gestokt met vragen over interviews aan het nieuwsblad van de morgen, de tijd. Dat is wel plezant.
Ja, het ook deels is omdat media heeft bloed geroken.
ongetwijfeld.
En drama verkoopt. Dus,
ja, zijn er al interview requests van de VRT al binnengekomen? Of hadden we die de boot nog een beetje hebben?
De VRT is opvallend stil. wat aan mij ook niet... Allee, dat is niet echt opvallend. Maar van de VRT zelf niet. Gelukkig, want dat zou ik ook niet doen, denk ik. Dat is net iets te veel exposure voor deze kleine naaltje. Gaan we niet doen.
Klein garnaal, ik heb rond de 5000 volgers.
Oké, maar ik ga niet...
Is het slecht, hè, man?
Ik ga mezelf nu ook niet te veel in de spotlight zetten, zeg maar. daar heb ik de ambities niet voor.
Snap ik. We kennen u voornamelijk van Twitter op het gebied van personal finance. We zouden er juist op uw feed ook nog een keer... Graham Stephens zien we daar al een keer eens passeren. Dat zijn altijd Amerikaanse dingen, maar hoe komt dat als Belg er eigenlijk in terecht? Want dat is toch... een heel andere wereld dan dat je normaal gezien gewoon bent.
Ja, zeker. Allee, als we dan even kijken naar heel het FIRE gegeven, heb ik meer een background een heel bescheiden background, als ik dat zo mag zeggen. En ik heb redelijk vroeg in mijn leven ontdekt wat ik vooral niet wil in het leven, als ik dat zo moet uitdrukken. Zowel financieel als professioneel. Ik heb echt shitjobs gedaan. Vroeger.
Iedereen
ongetwijfeld.
Dus ook dat je met geld leert omgaan uiteindelijk.
Ja.
Iets van voor te werken, niet in het begin van je ouders krijgt.
Ja, voilà, inderdaad. En er is veel voor mij persoonlijk uit voortgekomen. Allee, weet wat je niet wilt, is vaak, denk ik, een hele goede driver om energie te vinden voor het beter te doen dan wat je gekend hebt. Denk ik. En dat merk ik ook bij veel bevriende ondernemers die daar gelijkaardige achtergronden hebben. Die dat van een heel bescheiden achtergrond komen of van moeilijke financiële situaties van thuis uit. En die dat dan op een of andere manier basically daar een heel grote voedingsbodem van energie in vinden en dan echt wel skyrocketen. Dus dat zal zeker geen algemeen iets zijn, maar dat is wel fijn te zien.
Dat lijkt mij ook wel een gezondere achtergrond om te hebben dan... we hebben het er juist al kort even gezien gehad in de intro. Dan een insteek te hebben van, ik haat werken, ik ben niet gemaakt om te werken. Vind ik wel aangenamer dat je tot die conclusie hebt gekomen.
Absoluut.
Van jezelf.
En daarbij komend ook misschien een achtergrond waarbij dat alles, als het te gemakkelijk is in het leven, denk ik dat je er ook weinig voldoening uit haalt. Ja, het zal allemaal wel fijn zijn als de mama en papa er super, super warm bij zitten en jij op je 17 een BMW 5 onder je poepje krijgt, maar ik weet niet in hoeverre dat er dan voor zorgt dat je er zelf ook verder in wilt gaan. Dus ik ben ook wel zo een grote fan van zo personal accountability en vooral als zelf willen werken en zelf vooruit willen geraken in het leven. En ik denk dat mede komt door hetgeen dat ik juist besproken heb. En hoe dat ik dan uiteindelijk in fire gerold ben, is... Ja, zo wat, ja, ik denk dat wij alle drie wel uren van ons leven op het internet zitten.
Ik denk dat de algemene trend is voor alle jongeren.
Ja, voilà. En die algorithm knows, hè. Vanaf dat je iets zoekt, blijf je daar meer van te zien krijgen. En ja, van het een kwam het ander. En dan gewoon een hele lange tijd geleden al ja, in contact gekomen met beleggen en al dat soort zaken. Er dan eigenlijk heel weinig mee gedaan. Dan redelijk vroeg in Bitcoin & Co. gestapt.
Wat is redelijk vroeg in tijdslijn?
2016.
Oké, ja. Which is heel voor de eerste echte publiek bekende
beurren. Ik heb het leuke 2017 meegemaakt in de pijnlijke winter van 2018. maar dat is relatief vroeg. Maar dat was voor mij heel speculatief. Er was niets, het is nooit onderbouwd geweest. Op dat moment heb ik daar nooit een intrinsieke waarde in gezien. Dat was louter speculatief. Ik heb ook zo een kleine bescheiden achtergrond waar ik redelijk wat online poker gespeeld heb. En ja, ik weet niet, van het een kwam het andere, komt met mensen in contact. En ja, er zit toen was echt een speculatieve factor. En dat speculatieve is nu bij mij wel volledig verdwenen. Dus dat is heel hard gestabiliseerd.
Ja.
Op dat moment was dat.
Misschien is het ook wel omdat je nu misschien iets meer hebt dan in 2016. Eigenlijk gewoon in het algemeen. En dat je dat ook behoud belangrijker wordt op een gegeven moment. Dan,
Ja, ik denk dat... Allee, ik denk dat de 20's sowieso de moment zijn dat je moet risico's nemen. Maar ook na 2018 hebben we dan... Er zijn crypto's dat ik maal 300 heb zien gaan in 2017. En dan volledig geïmplodeerd in 2018. En dan was die interesse ook weg, of zo bij mij. Dan, ja, omdat het vooral dat moment ook allemaal zo wat stil viel. Nee, daarvoor was er mega veel media-aandacht. En dat is dan gestopt in 2018. Dat was allemaal... Als je Google Trends erop nagaat, was dat zoals dat altijd is met van die hypes. Dat was een piek. En nadien was dat een hele hoop van die crypto influencers, als je ze zo moet noemen, verdwenen van de aardbol. Dus er was heel weinig animo opeens rond heel het crypto gegeven in 2018.
Ik vind dat zelfs nu al vrij opvallend dat op een half jaar tijd of een jaar tijd is heel veel van de luide bekken, die crypto all the way, die zijn toch allemaal zo terug heel stil geworden. Ze zijn misschien nog wel mee bezig, maar...
BitConnect!
Dat was echt 2017. Dat was peak 2017. Dat was geweldig. Nee, absoluut. Absoluut.
Ik heb direct al wel een paar bijdragen gezien. Nu, zoals je verteld hebt, één dat ik heb gehoord is online poker. Mm-hmm. Is dat iets waar je succesvol in bent geweest? Of is dat iets waar je winst mee kon maken?
Bottom line wel, ja.
Alright.
Ik heb daar eigenlijk heel mijn hogeschoolperiode, zal ik zeggen, mee bezig geweest. En ja, ook veel plaatselijke, kleiner toernooitjes gespeeld. Zowat in lokale clubjes. En dat was wel fijn. En dat was sowieso bottom line succesvol. Online ook wel. Niet de grote... dan heb ik het niet over 100.000 euro, zoals sommige Belgen daar hebben binnengehaald. Maar ja, dat was een fijne extra. Maar op het moment dat ik besloot van voor mijn carrière te gaan, was dat ook wel echt zo cold turkey ermee gestopt. Wat ik opvallend vind, want daarvoor was dat echt mega intensief dat ik ermee bezig was. Omdat je dat ook niet winstgevend kunt spelen als je niet evenveel tijd besteedt aan studie als aan spelen zelf. Maar vooral, ja, vanaf dat ik voor mijn carrière koos, is dat cold turkey gestopt. En dan is ook die interesse volledig verloren gegaan bij mij. En ik heb daar ook nu heel weinig mee. En als ik daar naar terugkijk, was dat op het moment zelf leuk en interessant. En nou, fijn dat je er iets aan overhoudt, maar ja, langs de andere kant ook wel ja, vrij toxiek. Als in gemocht, bijvoorbeeld op zondagavond iets opvallend gewonnen hebben. En er zal altijd een deel van de community zijn dat dat toejaagt. Maar als er naast u iemand zit van 55 plus en die vindt u een idioot, zeg gewoon een idioot. Allee. Dus, allee, which is...
Natuurlijk, okay, ja. Zeker ook met poker en zo, uiteindelijk. Uw winst komt natuurlijk ook van ergens anders, van iemand anders zijn verlies. Dus natuurlijk, ja, er kan wel inbeelden aan iedereen daar staf voor te springen dat je ineens een goed bedrag wint. Want dat wil meestal zeggen dat dat uit iemand anders in de pocket komt.
Ja, ja, zeker. Zeker en vast. Allee, dat is ook niet geen doekjes om winnen. 98% van de spelers is verlieslatende. Ook al claimen ze anders. En dat is enkel maar gegroeid erin, ja, want het is steeds moeilijker geworden.
Ik denk dat ook deels is als je echt goed gaat kijken naar de tijd dat je erin steekt. En stel dat je gewoon zelfs een minimumjob, minimumloon, zou waarschijnlijk bijna 99% ja, dat je daar niet echt rendabel is.
Ja, zeker, absoluut. Allee, ik heb die oefening nooit voor mezelf gemaakt, maar daar kan ik achteraf gezien wel inkomen, ja.
Nee, dat misschien ook wel de reden is dat als student dat je daar nog die tijd dan nog waard is misschien. Maar dat je dan achteraf, vanaf dat je inderdaad die carrière, die opties daar liggen, het toch meer wordt van, ah oh ja, laten we volop op die carrière inzetten en die paar extra uren daarin steken in plaats van...
Zeker en vast. Maar langs de andere kant ken ik ook echt veel mensen van 40 plus die dat dagelijks in zo'n pokerclub zitten. En die dat dan gewoon heel hun gezin thuis laten. Dat is een keuze, hè. Maar ik denk dat dat heel persoonlijk is voor iedereen. En dat zal net zo als dat mensen op café gaan of op restaurant of mensen die dat bijvoorbeeld 2 keer per week naar een optreden kunnen of zoiets gaan. Zal dat ook een vorm van entertainment zijn eerder voor die mensen en niks te maken hebben met het financieel gewin of niet gewin dat ze daar wel van ja. Uithalen.
Heb je ook het gevoel dat je daar hebt leren met risico omgaan en emoties uitschakelen voor de markt nadien?
Absoluut eigenlijk. Ja, als ik mezelf vergelijk, ik zit nu in een groep dat heel intensief, ik heb het er juist ook misschien al aangehaald, een groep dat heel intensief spreekt op dagelijkse basis rond persoonlijke financiën, groei, carrière en al dat soort zaken. En van die 7 durf ik stellen dat ik bijna gevoelloos ben ten opzichte van de markt. Er zijn tech-aandelen die dat bij mij 55% gedaald zijn. En dat is een groot bedrag. En dat doet mij niks. Maar dat is ook een goede instelling, denk ik, om in de beurs te zitten. Dat heeft bijvoorbeeld bij mij er ook voor gezorgd dat ik bijvoorbeeld in 2018 niks verkocht heb, wat ik in 2016 gekocht heb.
Ja.
Omdat ik altijd, en voor alle duidelijkheid, crypto is bij mij echt een belachelijk klein percentage van mijn portfolio ondertussen. Het heeft er ook voor gezorgd dat ik toen nooit niet verkocht heb en dat ik ja, toen erin gestapt ben met oftewel ga ik naar nul, oftewel is het life-changing. En alles daartussen is saai. Of zoiets.
Ja.
Dat is een stelling dat ik vroeger veel meer heb aangehaald. Is als iets bijvoorbeeld... Ik zou het heel pijnlijk vinden als ik bijvoorbeeld fictieve bedragen... Stel dat je er heel vroeg bij waart en je koopt bitcoin aan x. En je maakt van 100 euro 10.000 euro.
Ja.
Om maar iets te zeggen. Dan... Hoeveel geld dat 10.000 euro ook is. Ik zou het dan erger vinden om die 10.000 euro te cashen en dan de boot naar 270.000 te missen. Ik zou het missen van de what if erger vinden als securing the 10k.
Het is natuurlijk.
Wat dat bij mij nu is niet is voorgevallen of zo, maar ik denk wel dat dat dan achteraf voor. Rare gevoel zou kunnen, sorry. Niet alleen bij mij trouwens.
Bij je bevolk dat natuurlijk is. En natuurlijk vanaf wat de balans is in het portfolio natuurlijk ook en dergelijke. En het ding dat je ook aanhaalde van, ja, ik zit eigenlijk al relatief lang met speculatieve dingen, om zo te zeggen, bezig. Maar ook maakt, dat is een van de dingen dat wij ook zeggen, is, je kunt ook gewoon met een paar honderd euro je eerste indexen kopen, bij wijze van spreken. En zolang je lang in die markt zit en zolang met die emoties leert omgaan, op een duur doe je dat veel minder en veel minder. Want nu inderdaad, ik nu 4 jaar bezig ben met beleggen zelf, dat ook gewoon zo op een aandeelmarkt, nu is dat effect van aantal, ja, ik zie dat mijn gsm en denk, oké, whatever. En ga verder met hun dag. En dan, dat, die gewenning komt ook heel snel, maar je moet natuurlijk wel een aantal keer door de cyclus gaan. Gelijk dat jij met de bitcoins van deze wereld gaat.
Zeker, zeker. Ja, allee, mijn interesse in heel het crypto game is volledig verwaterd. Maar echt, 100%. Ik ben daar niet mee bezig. Er zijn mensen rondom mij die er nog wel relatief een beetje mee bezig zijn, maar ja, mijn interesse is echt volledig verwaterd, omdat ik er ja, na 2018, echt zo twee jaar, net voordat we dan die boom kregen in late 2022,
yeah,
is dat volledig verwaterd geweest. En ik heb ook zo het gevoel dat ik de trein gemist heb en niet zozeer als in instappen, want dat ging ik sowieso niet meer doen. Maar eerder als in, er is, oh, ik weet niet wat dat CoinMarketCap nu zegt, bij wijze van spreken, maar in 2017 hadden we misschien 4000 crypto's. En als we er nu 17.000 hebben, het zou me niet verbazen. Allee. En dan is het echt zoeken in een kluwen van informatie en what's the next best thing. En dan heb ik zoiets van, ja, laat maar zijn.
Ja, ik kan ik kan hetzelfde type onderzoek ook gewoon op een aandelenmarkt beginnen doen, die veel meer gereguleerd is en veel meer transparant is in veel vlakken.
Ja,
dat is uiteindelijk het probleem dat je een beetje hebt met veel van de crypto's, is gewoon, het is niet echt transparant. Wie zit daarachter? Dat soort dingen doet er wel toe op een gegeven moment. Wat is de visie voor de komende 5 à 10 jaar?
Hoeveel zijn er gewoon voor de memes gemaakt eigenlijk? Gewoon eens keer een goede naam te hebben. Dus, ik heb er niks in steken in crypto op het moment.
Bij mij is het minder dan 1%.
Ja. Ah, je hebt dat? Ik wist niet dat je er...
Ja, maar maakt dat niet uit. Ik probeer ook niet zoveel te vermelden, want inderdaad, ik weet niet of nog in te stappen echt het waard is voor veel.
Nee, ik ben er ook echt niet mee bezig, omdat het... Ik weet het niet, op een of andere manier is het... Weet je, er zijn kansen genoeg die dan mij net iets minder volatiliteit geven en net iets meer legit zijn, als ik het zo mag zeggen.
Ja.
Met intrinsieke waarden, met kwartaalcijfers, met mensen die daar worden, je echt van weet dat ze daar mee bezig zijn.
Ja. Dus als crypto dan een klein deel van het portfolio is, wat is dan meer een deel van de rest van je?
Het grootste deel van mijn portfolio zijn ETF's.
Ja.
Exchange Traded Funds. Dat moet ik even volledig zeggen. Ik denk dat dat zo aan een 60-70 procent zal zijn. En de rest zijn wel losse aandelen.
Oké, okay, ja. Ja, ik denk dat ik met vergelijkbare situaties zit. Dus.
Ik vind dat een goede, alleen voor mij persoonlijk, hè. Ik vind dat een goede kritieke, veilige, relatief veilig, dat is natuurlijk nog altijd wel risicovol, relatief veilige kritieke massa van mijn portfolio. Ja, het grootste deel daarvan zit zo in verspreid over heel de wereld. Dat is een klassieke, de IWDA's en de VWC's van deze wereld. Dan een stukje in opkomende markten en daarnaast heel wat in cybersecurity en halfgeleiders.
Ah ja, oké. Okay. Dat is ook EDF's of meer individuele aandelen?
Nee, dat zijn ook EDF's.
Oké.
Okay. Ja. En daarnaast een 4-5 losse aandelen.
Oké.
Okay. Mag ik daar even op inkomen, op uw losse aandeel? Want het is... Een ETF bepalen is inderdaad. Ik zit ook meer in degene dat jij nu juist vermeld hebt. Daar heb ik ook wel mijn geld steekt over. Voor het grootste deel ook in. Maar om zo'n los aandeel te bepalen, heb ik de techniek van James Altucher toegepast. Die nadert zegt van, als je rijke kameraden hebt die slim zijn, volg die hun advies als die daar geld in steken. Dan moet jij het onderzoek erin nemen. Die hebben er onderzoek naar gedaan. Die hebben hun eigen geld erin geïnvesteerd. Als die verlies maken, verlies die ook. Maar die hebben wel een weloverwogen keuze van gemaakt. Echt gewoon, hoe bepaalt jij van deze aandeel is het voor mij waard en of deze is het totaal niet waard om in te investeren? Hoe kom jij tot bij... We moeten geen concrete naam noemen, want dan zijn we weer al financieel advies aan het geven. Hè. Dat mogen we misschien legaal nog niet. Maar wat mag voor u een goede aandeel?
Goh, ik probeer vooral te kijken naar zaken die daar aansluiten bij mijn interesses. Om maar een aandeel te noemen... Ik denk niet dat ik ooit naar een Bel 20 ga kijken. Of zelden. Niet dat er daar niks is dat aansluit bij mijn interesses of zo, maar dat is misschien zo wat too boring for me. Maar als ik ga kijken van oké, hoe begin ik te gaan zoeken naar aandelen, is dat vooral één sluit dat aan met zaken waar dat ik iets of wat in geïnteresseerd ben of iets of wat kennis over heb. Ligt dat dichter bij mijn dagelijkse bezigheden. Ik ben marketeer in het dagelijkse leven. Ja, en de Salesforce en dergelijke, om er iets te noemen. Dat sluit aan bij mijn interesses, bij mijn... Ja,
het helpt ook altijd als je de producten gebruikt en ziet wat de impact is op je persoonlijk bedrijf.
Ja.
Dan kan je snel, ja, dit is een heel goed product. Het is substantieel beter dan tegenpartij waar ik iets mee gewerkt heb. Oh ja, dan op termijn zal de markt er ook wel inzien. En dan, dat is een beetje de logica dan.
Dat is ook nog een vaak voor een techniek toch van, ik ga een keer in het straatbeeld staan en van wat zie de dingen rondrijden en rondlopen en investeer daarin, want dan weet je dat dat een valabel bedrijf is. Dus mijn tip die ik ook al gekregen heb, ik heb dat gewoon nog niet toegepast, maar ik denk dat jij dat wel hebt toegepast. Op bepaalde bedrijven.
Maar het ding is natuurlijk ook gewoon, dat gaat natuurlijk over fysieke dingen. Ja, het is natuurlijk ook met naar dienst te kijken tegenwoordig, dat is toch wel... Zit mensen op hun gsm aan dat is misschien ook gewoon een goede vraag. Welke apps gebruiken ze? Welke? Ja, waar is de toekomst?
Maar ik heb me altijd ook... Het voorbeeld aan te geven, ik gebruik ook... Ik heb nog nooit Facebook gekocht, omdat dat zo'n... Ja, waar is die waarde in? Is dat naar waarde geschat? Zit er zo'n grote foutenmarge op? Dat is toch ook frustrerend, maar... Dat is iets dat vaak gebruikt wordt, maar...
Nou, het is soms niet gemakkelijk.
Nee, zeker niet. Allee. Maar het is een serieuze oefening als je jezelf bewijs maakt dat je van alles wilt weten. Stel nu dat je een lijst van 100 aandelen hebt, begin er maar aan. Het is echt, er is geen beginnen aan. En, ja, om nu een Facebook op te noemen, ja.
Het is ook zo'n mastodont van een bedrijf geworden waar zoveel in zit.
Ja, maar die PA-ratio's zijn nog mega interessant. Maar dat is nu mijn persoonlijke mening.
Want ik heb al net gehoord dat je naar kwartaalcijfers en zo kijkt, dus dat is al meer dan de gemiddelde persoon onderzoek doet. En dan,
ja, maar enkel...
En PA's en zo.
Ja, maar enkel de aandelen waar dat ik... De losse aandelen waar ik in zit. Ja, en af en toe zo de Twitters, de Googles, de Apple en dergelijke van deze wereld, omdat dat gewoon interessant is om te zien. Dat is van, een trillion, gazillion, billion bedrijf dat er toch nog in slaagt om toch nog te blijven groeien. Of niet.
Ik ben alvast terug bezig met op AltaVista te zoeken, dus dan kan ik ze toch nog een exit zetten. En dan gaan die aandelen allemaal lagen, ik kan ze toch beginnen kopen.
Ja, right.
Ja. Maar waarom ik u ook een keer graag wilde hebben, is omdat er echt op hun Twitter staat echt concreet FIRE. En we zullen het ook over een documentaire wel even hebben, maar FIRE, dat is nu de voorbije week echt gigantisch hard in de media gekomen. Dat hebben we zelf ook wel gezien, want ik heb hun Twitter ook gevolgd. En echt, ik zeg het, 99% van de tweets die ik zie zijn ministerie van positiviteit heeft...
Gevolgd te weinig volgen.
Ik wil dat heel weinig mensen gevolgd hebben.
Laten we zeggen dat natuurlijk positiviteit, Twitter is bij mensen ook wel echt gewoon het gat van de wereld. Dus
ja, absoluut.
Een heel van die mensen, een heel van het volk is ook gewoon heel inactief op Twitter. Dus, en dan de mensen die actief zijn, is al veel gezaakt tussen. Dus
ja, zeker. Vast. En ik ben er ook schuldig aan. Ik bedoel, Twitter is voor mij ook een uitlaatklep met momenten. En ik probeer dat altijd wel terug te schroeven. En soms ben ik ook wel een keer cynisch. En ik ben sowieso al redelijk kritisch van uit. Ik pak ook niet graag dingen aan voor waarheid. En dan is de laatste week ook wel interessant geweest, moet ik zeggen. Want je zegt dan wel, FIRE is in de media gekomen. Maar mijns inziens had dat weinig te maken met FIRE.
Want daar was ik wel benieuwd. Daarmee dat ik er ook nog aan het sturen was. FIRE. Want we kennen het acroniem wel. Financial Independence Retiring Early, maar dat betekent niks, gewoon het acroniem. Wat betekent eigenlijk FIRE dan voor u?
Dat is voor mij tweeledig vooral. Eén, die retire, I couldn't give a rat's ass, to be honest. Ik ben iemand die daar vroeger echt een heel slechte student was en weinig work ethics had. En dat is eigenlijk 180 graden gedraaid. En ik ben nu zo van no workaholic geworden met momenten. Dus ik zie mezelf niet op mijn 40, 50, whatever. Ik ben niet gemaakt om pensioen te gaan. zoals ik nu in het leven sta. Dus dat is sowieso van mij niet van toepassing. Maar wat is firewall voor mij? Zoals ik al zei, tweeledig. Dat is één, dat punt bereiken waarop dat het... Hoe dat ze omschrijven is altijd waarop dat werken niet meer hoeft. Hè? Dus op het punt bereiken waarop dat je... En dan komt op die 4% regel. Waarop dat je jaarlijks bijvoorbeeld 4% van je portfolio kunt afromen. Om ervoor te zorgen dat je vaste kosten gedekt zijn. Dat is één punt, hè, waar dat ze over spreken. Voor mij persoonlijk is dat gewoon... Ja, zowat die vrijheid hebben. Bij mij maakt dat niet zozeer die vaste kosten. Bij mij is dat eerder als zijnde... Wat is het punt dat mijn portfolio er, tussen aanhalingstekens, passief ervoor kan zorgen dat ik bijvoorbeeld 4 keer, 5 keer, 6 keer op een jaar een citytripje kan doen, wat dingen extra kan meemaken in het leven, wat experiences, die vrijheid heb, zonder dat dan ja, mijn zichtrekening, spaarrekening... algemene levensstijl te veel impacteert. Maar vooral FIRE is voor mij eerder een soort van mindset om daar naartoe te geraken. Motivatie is allemaal fijn en wel, maar het is consistentie dat u daar brengt. En van alle dingen waar dat ik de voorbije jaren mee bezig ben, is heel het financieel, professioneel luik het enigste dat altijd consistent is gebleven. For some reason. Ik heb Als ik naar mijn Strava kijk, dan is dat mijn ups en downs.
Dan ga ik... Mij ook.
Ja, dan ga ik een dolentocht wandelen of een 50 kilometer wandelen. En dan heb ik zoiets gehad van, oh, waarom doe ik dit eigenlijk? En dan lig ik weer 2 maanden stil om het even in belachelijke te trekken. En als ik naar mijn voeding kijk, is dat van hetzelfde. Daar heb ik ook zo wat een... Ik ben altijd wel zo'n yo-yo geweest, bij wijze van spreken. Maar het enige wat mij consistent is, de laatste jaren, is professioneel financieel. For some reason is dat hetgeen waar ik mij het makkelijkste consistent in kan gedragen. En ik denk dat je dat nodig hebt voor FIRE. En wat is dan FIRE voor mij? Ja, en zoals ik al zei, 1, dat punt bereiken waarop dat dingen kunnen, zonder dat dat iets anders impacteert. En 2, vooral de weg daar naartoe. En die weg daar naartoe is ja, heel, heel fijn, heel interessant. En ook gewoon, ook al is dat soms heel saai, juist heel fijn en exciting om aan bezig te zijn.
Maar je juist niet ook deel, want ik vind dat je op einde echt een hele goede woord aanhaalt, dat in de documentaire iets te weinig belicht is. We zien dat een beetje bij de Stefano. Mm-hmm. Maar dat is, inherent is dat. Dat is saai. Beleggen moet niet flashy zijn, dat moet niet cool zijn. Het is gewoon een saai iets om je leven interessant te maken. Dus dat stoorde mij bijvoorbeeld ook al aan de documentaire dan alvast. Het moest flashy zijn, het moest cool zijn. Maar het is saai aan zich.
Ja, veel van de dingen zijn ook gewoon moeilijk te kwantificeren. Bijvoorbeeld een van de dingen dat bij mij, vanaf ik zo wat financiële zekerheid had. En dan merk je ook bijvoorbeeld dat je job beter begint te doen. En dat je je mond durft op te trekken tegen je baas als de grenzen overschreden worden en dat soort dingen. Terwijl je die misschien voordien... Je had gewoon alles ingestikt en verder gewerkt. En dan... Inderdaad, wat de essentie van die onafhankelijkheid. En dan... Het is misschien niet retire early, maar het is wel... Op die manier kan je altijd plezier vinden in de dagelijkse job en dergelijke. Dus,
ja, zeker.
Dat je, ik ben nu freelancer of ondernemer, wat er,
dat je zelf bent. Ik ben ondernemend ingesteld, maar ik ben in loon.
Oké, ja, maar dat, bijvoorbeeld als je dan freelancer bent, kan ik gewoon de klanten aanpakken die dat je interesseren en niet degene die het meest betalen per se. Gewoon. Ja. Enkel de klanten die u met respect behandelen, bij wijze van spreken.
Mm-hmm. Ja, zo pak ik dat aan. En is ook niet een beetje de deel van hetgeen ik dat op heel klein niveau heb gedaan, dat ik kon een keer ontslag nemen, zonder dat ik schrik moest hebben om mijn appartement is ook kwijt te geraken, omdat ik wist, ik heb zoveel geld apart nog staan. Ik kan een maand, anderhalf maand, zonder problemen, langer ook zeker, kan ik zonder werk zitten. En hetgeen dat jij nu ook gaat doen, dat jaar, of die tijd dat je op vakantie kunt gaan, ja, zonder rekening met houden, zonder financieel zorgen te hebben, is ook niet een beetje het fire gedeelte voor ons, voor een deel.
Dus ik ga gewoon op een mini-pensioen.
Nou, ik denk dat we dat in de serie ook gezien hebben, maar alleen dat is ook weer een persoonlijke mening, maar...
Ja, ik had wel twijfels bij sommige van de bedragen die genoemd werden. Ik dacht van, dat wordt wel heel diep voor je fire. Voor dat op lange termijn vast te houden.
Ja, of ik ben al 2 jaar fire en ik heb 1 jaar gewerkt. Oh, wat heb je dan gedaan in die, die periode?
Hetgeen wat ik er juist aanhaalde van, hè, zo wat die een, hoe noemen ze dat, zo die rainy day fund of zo, dat, die een buffer aanleggen, dat is eigenlijk hetgeen waar het allemaal mee begint. Omdat, ja, en ik snap dat in de huidige economie, dat dat voor heel veel mensen, en dan denk ik voor de meerderheid van de mensen zelf, dat dat enorm moeilijk is om zo 1 al te sparen, laat staan om dan 3, 6 of whatever maanden loon opzij te zetten voor wanneer dat er iets moest gebeuren. Een auto die kapot gaat, een wasmachine kapot gaat, ontslag. Allee. Ik snap dat zeker en vast, maar dat is wel echt mega belangrijk, denk ik.
En dat weegt op, persoonlijk op je heel hard als je met dat soort dingen moet bezig zijn. Dus,
Zit het dan, want ze het dan eens met de kritiek dat, ik ben er een naam even geschreven, maar de journalisten van de tijd dan mee in het documentaire zat. Die heeft een keer gezegd van, fire is niet voor, is best niet voor arme mensen, omdat het financieel niet, financieel niet mogelijk is. Zie je dat ook? Zit het eens met de kritiek dat ze heeft op fire? Of in,
Ik denk nou wel. Als we daar heel realistisch in zijn, er is sowieso een laag van de bevolking dat niet in staat is om te sparen, om te beginnen. Sterker nog, mensen die elke maand verder in het rood gaan. Of hoe dat oplossen valt, daar ben ik niet in onderlegd. Dat is erg voor die mensen. En ik zeg het, die komen zeker ook van een bescheiden achtergrond. Ik weet hoe genoeg, denk ik, wat dat het is om... dat hebben we zeker niet meegemaakt, maar... Zo, paycheck to paycheck, it's a real thing, hè, voor heel veel mensen, denk ik. Of dat dan fire een mogelijkheid is, ja, ik denk dat niet. Stel nu dat je die mensen zo ver krijgt die elke maand 10 euro kunnen sparen. Ja, begint maar met 10 euro, 6 maanden loon opzij te zetten als u een buffer. En als je na die periode dan begint te investeren aan 10 euro per maand, ja, dat is allemaal goed en wel, maar it's not gonna make... It's gonna make a difference in the end, hè. Maar dat gaat niet ervoor zorgen dat jij tegen je 65 1,3 miljoen mensen van spreken opzij staan. Zeker en vast niet. Dus,
is ook niet ergens, bijvoorbeeld, we hebben in Vlaanderen heel weinig opleiding rond financiën in scholen en dergelijke. En dan, om dat cru te zeggen, dat soort mensen komt ook wel vaak in malafide praktijken terecht. Van, die hebben ooit een episode gemaakt over wat het echt kost van zo dingen of afbetalingen en zo te kopen. Ja. En ik zie ze vaak genoeg in de Fnac en de Mediamarkt en zo, dat mensen basisdingen beginnen kopen op krediet. En,
ja, en die jaarlijkse kostenpercentages zijn waanzinnig.
En dat mensen ook niet snappen wat 12% per jaar is, wat dat effectief betekent. En dan...
los daarvan denk ik dat we zelfs niet... Ik wil sowieso al niet zeggen die mensen, want ik denk dat die groep mensen veel groter is dan dat we beseffen. Niet zozeer degene die dat op krediet kopen, maar ik heb het gisteren ook nog in dat interview aangehaald. 1, die financiële geletterdheid, it's non-existent. En 2, iedereen leeft op automatisch piloot. Iedereen is ook weer een grote... Ik wil niet veralgemenen, voor alle duidelijkheid, maar als ik zeg iedereen, dan maak ik de assumptie, dat is mijn mening, dat dat dan gaat over een groot deel van de bevolking. Hè? Wat bedoel ik met automatisch piloot? We werken allemaal 160 uur per maand. Want het grootste deel van de mensen is volgens mij een heel groot deel niet bezig om zelfs maar een kwartier met zijn financiën bezig te zijn elke maand. En dat is gewoon part of the problem. Hè, dat begint bij inderdaad niet te spreken over persoonlijke financiën binnen een opleiding. Wat dat gisteren ook... hoe gecounterd werd door de journalist van, maar op je 15, 16 jaar zijn er niet zozeer bezig met, zoveel percentage zou je eigenlijk naar je boodschap moeten doen, en als je 1 keer per jaar je autoverzekering moet doen, dan kun je misschien best een 1/12 van dat bedrag altijd opzij zetten elke maand, enzovoort. Dus budgetteren en dergelijke, en persoonlijke financiën, het zou wat mij betreft zeker en vast een goede plek hebben binnen ons onderwijs. Maar of dat dan ja, op lange termijn veel impact maakt, mogelijk wel.
Misschien wel, omdat ik ga gewoon uit mijn ervaring spreken. Ik heb 6 jaar economie in het middelbaar gedaan, dan heb ik nog 5 jaar economie op de NIF verder gestudeerd. En mijn laatste jaar kwam ik tot de conclusie dat ik niks wist over financiën. Ja, persoonlijke financiën. Ik ben dat zelf beginnen bestuderen in de bibliotheek, omdat ik had nog 1 vak in mijn thesis, dus ik had nog wat tijd over. En ik zat, een universiteitsbibliotheek. Ik zat daar eens in beginnen duiken. En ik kom tot de conclusie, oké, ik heb 12 jaar economie gehad en er had niks over mijn persoonlijke financiën gezien. Maar op dat moment was ik al wel 5 jaar studentenjobs aan het doen met deftige lonen. En hoe moet je daar financieel mee omgaan? Dat was eigenlijk nooit echt erin gepompt. En dan moet dat van je ouders komen, wat dan de verschillende samenleving nog alleen maar groter en groter maakt uiteindelijk. Want
dat moet je al het geluk hebben, dat, inderdaad, dat moet van je ouders komen. Maar er zijn ook ongetwijfeld veel mensen die dat er heel warm bij zitten, die dat ook op dezelfde automatische piloot leven. Die dat eigenlijk zoiets hebben van, wij moeten naar niks zien en wij betalen onze rekeningen. En die dat dan, moesten ze er wel een kwartier of langer insteken elke maand, die dat dan bijvoorbeeld 20% kunnen besparen op dit en daar 100 euro en daar 50 euro. En die dat inderdaad dat telnetabonnement van 116 euro niet nodig hebben, maar evengoed gebaat zijn bij eentje van 83, om maar iets te zeggen. En die zullen dat allemaal niet nodig hebben, maar 1, ook daar kan er geoptimaliseerd worden, en 2, dan ook die mensen moeten inderdaad die kennis willen of kunnen overdragen op hun kinderen. En want je zegt van ik werkte dan wel job die daar oké betaald werden, maar dat is niet uw ouders die dat dan met u over geld beginnen spreken. In uw situatie is dat misschien, dat kan.
Ja, maar ik snap wel, het is sowieso al een niet standaard gesprek voor met je ouders te voeren over geld. Ja, en dan, veel mensen snappen zelf ook al niet waar hun eigen bedragen echt naartoe gaan. Die zijn gewoon blij als op het einde van de maand, als het nog meer op mijn rekening dan het begin van de maand, succes. En dan, ook in de afgelopen jaren met online phishing en dergelijke, dat je soms van die verhalen hoort van, 100.000 euro van de spaarrekening verdwenen. En denk je, waarom staat er 100.000 euro op je spaarrekening? Ja. Dat je zo, waarom is dat niet belegd in legit producten? Zelfs al belegd je gewoon bij de bank. Dat de
beleggings... Ik verkeerd nu, sommige mensen doen dat ook nog.
Ja, maar ik heb er nog wel een deel staan, maar dat is zo. Ja, maar het is... Ja, zo begin je aan te leggen. Oké, inflatie is bijvoorbeeld zoveel procent. En hoe wapen je jezelf daartegen? Is een normaal gesprek, en nu wordt dat gevoerd in de media een beetje, maar het gaat vooral over hoe kun je zien dat je kosten niet uit pand sleuren met energieprijzen en zo. Het gaat niet over hoe beleg je iets deftig in.
Want dat was, wil ik even op inpikken, als ze zeggen van, ik snap het argument van, als je aan een 16, 17 jaar begint uit te leggen van, op die manier moet je zo dat potje geld even opzij houden, want later ga je er heel veel geniet van hebben. Dat is inderdaad een moeilijk gesprek om te voeren, maar dat is volgens mij het enige wat die documentaire juist had, was, deze is een thema dat jonge mensen interesseert. En dat is ook legit, want wij zijn er ook mee bezig. We zitten hier ook op een zondagmorgen over te praten. Mensen gaan zich wel interesseren in die personal finance gedachte. Net omdat er zo een gebrek aan informatie over is, en dan is het des te schrijnender dat de informatie dat erover bekendgemaakt wordt op een openbaar met belastinggeld betaald platform, dat zo'n stront is eigenlijk, bij wijze van spreken, om het cru te zeggen.
Ja, uiteindelijk, je ziet ook jongeren zich voldoende op Instagram en dergelijke, en op TikTok of whatever. Allee, ik ben niet zo jong meer. Dat we niet gaan zeggen van een 16-jarige doet de hele dagen, maar die worden wel bestookt met voldoende, kijk wat ik heb, mijn mooie wagen, dit, dat. En daar snel genoeg context aan te geven, want hoe vroeger dat je het doet, uiteindelijk gaat meer een deel van die mensen dat gebruiken, misschien niet, maar is dat zinniger dan misschien te zeggen hoe dat een cel in je lichaam werkt? Ja, wat je...
mitochondria. Ik ga het niet zeggen over de mitochondria, is the power of the...
Ja,
maar... Ik kan het niet zeggen, maar merci dat je eigenlijk voor de
kies. Ja, natuurlijk, ja, dat soort dingen, dat is zo... We hebben het allemaal geleerd en dat is goed. En je weet dat allemaal al. Dus het ergens in je achterhoofd, die kennis.
Maar... Ik heb overlaatst ook geleerd dat Pythagoras niet van kinderen kon blijven, maar...
Wat?
Ja, blijkbaar, maar dat was heel...
Zie, dat hebben we dus niet geleerd tijdens de school.
Zie?
Dat, dat was dan wel was blijkbaar niet vreemd in het oude Griekenland, maar daar gaan we dan niet verder op. maar... Ja, om even in te pieken op dat... van die documentaire, die persoonlijke financiën, dat ligt ook nog net iets te ver uit mijn kender voor mij. Personal finance. En dan het verkopen van een droom. Lavish and luxury. Allee, ik weet het niet. Ik heb het echt moeilijk met die documentaire. Buiten Ellen Vermorgen en Stefan Willems zit er eigenlijk voor mij persoonlijk weinig in dat echt te maken heeft met FIRE. En ja, persoonlijke financiën, dat is een heel breed begrip. Hè. Je kunt het zo breed trekken als dat je zelf wilt. Maar ik zie daar vooral veel ja, personen bezig met selling a dream of uitpakken, boosten, al dat soort zaken. Maar ik snap het ook wel, hè, maar ik vind het gewoon één. Ik vind de timing van dit programma echt schrijnend en echt ongepast. Ik denk dat er in de maatschappij heel wat pijn leeft rond geld en inflatie en al dat soort zaken.
Ja, die rekeningen.
Ja, en als je dan dit soort programma naar buiten brengt, dan ik weet niet hoe ver dat je dan nog in de realiteit staat met je schoenen. Ik vind dat gewoon, ik snap dat entertainment is. Ik bedoel, naar een Temptation Island zit ook nog elk jaar veel te veel volk te zien. Wat ik ook niet begrijp, maar bon. Dit is voor mij van dezelfde, met alle respect voor de programmamakers. Hetzelfde niveau. Ik zie dit vooral als entertainment, maar ik pak alles wat erin gezegd wordt met een gigakorrels uit.
Maar ik snap dat je het entertainment noemt, maar is het ook geen gigantisch gevaarlijk entertainment? Want mensen,
ja,
want wij zijn er nu over aan het praten, maar hoeveel mensen gaan interesse hebben in breder personal finance gedeelte en beseffen van deze is verkeerd, terwijl ik met geld struggle zou zitten en ik zie dat en denk van beleggen in crypto is mijn way to go om ook de wereld rond te kunnen reizen, is toch een heel gevaarlijk signaal van de VRT dat geeft.
Absoluut.
Tegenover, ja, als je wilt leven, gelijk mensen op Temptation Island, ja, doe maar. Je kunt er misschien
vijf
nodige soa's aan opleveren.
Vijf keer buiten de fitness en dat is het zo waar.
Voilà, ja, dat is zelfs een positief dat je dat doet. Maar hier zit gewoon niks.
Ja.
Niks positief aan.
Het enige positieve dat ik er uithaal is gewoon dat de discussie gestart wordt van oké, dit kan niet en er is nood aan financiële educatie. En er zijn een paar mensen die dat daaraan eigenlijk echt ik wil dat nu geen missie noemen, maar er is wel wat backlash gekomen op dat programma en er zijn mensen beginnen babbelen en naar buiten gekomen van kijk, dit is één, niet waar dat FIRE voor staat en allee, ik wil zeker ook geen gezicht zijn van die community of iets dergelijks of niet naar voren willen stappen als verdediger van die community. Hoewel ik er zelf wel heel actief in ben. Maar wat dat voor mij belangrijker is dat andere media, persoonlijkheden of journalisten zeggen van kijk, dit is eigenlijk, zoals ik er juist al dacht, raar getimed, maar vooral ook gewoon desinformatie. En we zitten op een punt dat financiële educatie belangrijker is dan ooit. En eigenlijk hadden we daar beter gisteren dan morgen mee moeten beginnen. Want we zijn te laat, denk ik. En dat is wel het enige positieve dat ik voor het moment in het programma zie, dat er tenminste wordt gebabbeld over, kijk, geld is één een taboe. En er wordt gewoon te weinig in onderwezen. Mensen weten nog te weinig wat het er kan. En om dan nu op een gouden schoteltje van die Ponzi schemes en hypervolatiele producten voor te gaan schotelen vanuit de VRT, dat vind ik een beetje een verkeerd signaal.
Zeker. En ook, ik denk dat ik ook op uw Twitter heb zien staan, maar we waren er juist ook over bezig, als iemand de woorden uit zijn mond komen van per dag maak ik 1,7% winst.
1,4, maar in his defense.
Dan is het nodig. Als je 1,4% winst maakt per dag, dat Dat kan niet. Dat is...
Dan is het aankoop van vastgoed ook gewoon het domste dat je kunt doen. Ja. Want als je die 215.000 euro daar dan in steekt, dan kun je binnen 6 maanden gewoon elke maand zo'n appartement kopen, bij wijze van spreken.
Heeft het gedaan? Hij heeft nu zo'n appartement in Dubai.
Ja, ik pak alles met een korrel zout.
Ja.
Het is ook maar gewoon mijn mening natuurlijk. Ik weet niet wat dat daar speelt. Ik heb ook gezien dat hem nu de webinars van die een vastgoedmakelaar promoot in Dubai.
Ja, why not?
Ja, okay.
Want is dat niet een beetje het issue in het algemeen met personal finance space? Is dat er heel veel van de mensen die daar prominent mee bezig zijn, die naar buiten komen, allemaal iets te verkopen hebben?
Ja.
En, want we hebben het in de vorige episode nog vermeld, zo een kerel die dat nu gewoon op Facebook zag, dat hem zo zijn succesverhaal was, dat hem in de Filipijnen een boerderij had gekocht, en dat hem daar die met zijn vrouw ging... Ja. Ging werken voor jou op te knappen en daar te leven van het land. En dat is ook, ja, dat is ook een succesverhaal, in essentie. Maar zo, ja, dat soort mensen gaat daar geen tientallen YouTube-video's van rondmaken en dit is welke belegging dat ik gedaan heb. Dat is gewoon, die zijn bezig, die doen hun job. Je zegt 160 uur per maand. Dan steken ze een beetje geld in realistische beleggingen en dan gaan ze voort. En we gaan daar vooral niet te veel over publiekelijk praten. Het Frans is natuurlijk zo, vive heu, vive caché, of andersom. En dat je zo, ja, dat is deels natuurlijk. Over je financiën praten, zeker als het goed gaat, is niet altijd evident. Dus, ja.
Hetgeen dat je, om nog op aan te pikken, dat hebben wij ook al in het verleden gedaan. We proberen het goede te lichaam van beleggen en op een bepaalde manier, minimaal het verleden, maar we hebben ook nooit... En dat zie ik ook op mijn Twitter-rol verschijnen. Als het verkeerd loopt, dan willen we ook eerlijk over praten. Want nu was dat heel veel tijd, die documentaire was een goede nieuwsshow. Je kunt geen verlies maken met beleggen. Op een gegeven moment zegt het er een, met crypto maakte alleen winst. En twee zinnen later zegt hem, soms verlies ik een haven op een maand. Ja, één, probeer dan maar consequent te zijn. En twee, belichaamt dat wat, benadrukt dat wat harder, want je kunt gewoon, als je in crypto investeert, je hebt het zelf ook eruit een beetje gezegd, je kunt duizenden euro's op een dag kwijtspelen, bij wijze van spreken.
En zeker.
Maak toch die, vermeld een keer dat er risico is om te doen, dus dat is ook weer al een, terug die frustratie van die documentaire dat weer al naar boven komt.
Allee, ik snap ook wel dat die documentaire dat die uitgekozen is boven een financial education programma. Allee, dit wordt mogelijk bekeken, maar de rest wordt meestal op een kanaal Z gegooid, bij wijze van spreken.
Ja, het is niet VRT Max, die documentaire.
Max de alles, muur, wat mij betreft.
Maar alles wat er staat is ook enorm veel. Het is like een beetje het Netflix-probleem, waar dat je gewoon, er staat zoveel op.
En die willen alles erop zetten. Een podcast komt er. Dat is één one-stop-shop ding dat die nu doen.
Dus ja, natuurlijk.
Postbus X Merlina en de oude programma's.
Ja, alles staat erop natuurlijk. En dat is natuurlijk handig als je zo nog eens naar FC de Kampioenen wilt zien of dergelijke. Buiten bepaalde afleveringen.
Toch 98% van de afleveringen.
Ja, voilà. Dus, allee, dat is handig. En je kunt opzetten thuis je werk of zo. Of als je goed in een bepaald programma op een bepaald moment. Maar het is inderdaad een heel grote... dingen en wat komt er naar boven?
Mm-hmm.
Is dat soort dingen natuurlijk. Er zijn in het verleden voldoende programma's gemaakt over geld. Misschien wel. Maar niemand praat erover.
Nee. Nee, en ik denk, als je het echt over FIRE wilt hebben, hoe dat... Ik ben relatief actief in de community, hoe dat het meeste wordt aangepakt, dat verhaal is zeer saai. Dan ja. Geen programma over maken, denk ik. En dat is gewoon jammer. Maar ook begrijpelijk. Allee, een televisiezender moet ook gewoon zijn kijkers halen. Als je dan het verhaal brengt van Jonathan woont in Deurne en werkt daar en doet dit nog aan de site. En belegt elke maand 423 euro in IWDA. Elke maand 5 minuten. En dan next month, ja.
Ja, ik heb voldoende volk waar het volledig geautomatiseerd is, waar dat ze dan wel... Ja,
ben je dat ook voor een groot deel, want je hebt zin dat pas dat automa- moest ook nog automatiseren, van beleging gegaan, dan was alles bij mij geautomatiseerd.
Ja, ja, zeker. Wat er bij mij opgezet is, allee, hoe ik het opgezet heb, is dat er eigenlijk mijn lonen, van die flexijobs, die komen binnen einde van de maand tot de eerste van de maand. En ik heb gewoon automatische transacties in mijn Bellevue staan van oké, x euro gaan naar daar, x euro gaan naar daar, x euro gaan naar daar. En van de rest, ja, dek ik mijn vaste kosten en leef ik mijn maand. Maar ik ben wel fan van het pay yourself first principe.
Ja, dat is echt,
Allee, ik laat liever automatisch eerst geld naar mijn spaarrekening gaan en naar mijn beleggersrekeningen, whatever. Dan dat het pas op het einde van de maand dat ik eraan denk en oké, nu ga ik dat doen.
Is misschien de grootste tip dat mensen kunnen meepakken, is gewoon het pay yourself first principe. Inderdaad, dat ook zo in The Richest Man of Babylon bekrachtigd wordt. Van, is het gewoon in het begin van de maand. Pay yourself, dus uw toekomstige zelf, geeft die eerst geld. Wat dan nu een spaarrekening is of een investeringsrekening.
Ja, en dan... ik ben er mij van bewust dat dat ook niet voor iedereen mogelijk is. En bij mij is dat ook alleen maar mogelijk geweest door de zaken die dat uitgevoerd zijn in het verleden om dat mogelijk te maken.
Ja.
Gewoon... Allee, ik wil niet zo de work hard, hustle hard, tour opgaan, maar... Ja, het zijn stapje per stapje voorbereidingen die je treft. En logischerwijs heeft dat een gevolg. En mede daardoor kan ik nu inderdaad ervoor zorgen dat ik eerst een deeltje aan mijn eigen geef. Dan vaste kosten. En dan op basis van het bedrijf dat dan nog rest, leef ik mijn leven. En dan heb je ook gewoon het grote voordeel dat je zo heel die lifestyle inflation, dat je daar concept... kind, dat je dat tegengaat.
Ja.
Want als je binnenkort wordt ons loon ook weer 8-10% geïndexeerd, om er iets te zeggen, we krijgen misschien ook een...
Voor mensen in loondienst wel, ja.
Ja,
mijn spaargeld gaat er aan een sneller tempo door dan je denkt.
En of je krijgt een opslag of iets dergelijks. Maar sommige mensen gaan dan... die hebben dan bijvoorbeeld dat jaar opeens... 70 euro net of meer in de maand, die zijn dan onbewust geneigd om eens een keer meer op restaurant te gaan, bij wijze van spreken. Waardoor dat je eigenlijk stilstaat.
Ja.
Want je gaat gewoon meer uitgeven dan daarvoor, maar je krijgt ook meer binnen. En ja, iedereen mag leven zoals hij wil. En daar ben ik ook echt wel een believer van. Voor mij moet je niet bezig zijn met je persoonlijke financiën. En dat moet allemaal niet. Het is gewoon hoe ik daarnaar kijk. En dat is voor mij heel plezant om ermee bezig te zijn.
Dat is bij ons ook altijd wel de insteek geweest van... Het is niet omdat wij iets doen dat dat een waardeoordeel is over hoe dat jij je leven inricht.
Absoluut niet, in tegendeel. Wat aan mij wel vaak verweten wordt, hoor. Vanaf dat je online een keer een kijk in uw wereld geeft... Wordt dat heel vaak oftewel uit zijn context getrokken, of die dingen worden verdraaid, of dan ga je snel maar jij hebt misschien het geluk gehad dat toer op, en al dat soort zaken, en dat is wel jammer natuurlijk. En dat houdt mij soms ook wel tegen om daar meer over te praten. Hoewel ik het wel graag doe, omdat dat heeft wel... Voor mezelf is dat fijn, omdat dat mij ook accountable houdt op een of andere manier.
Ja.
Om zo wat dingen erover te...
Dat helpt ons ook wel. Dat is waarschijnlijk het grootste rendement van de podcast momenteel. Is gewoon dat je er zelf zoveel mee bezig bent en erover babbelt. En dat mensen u ook erop aanspreken achteraf. Van, hoe is het in de markt? Gaat je bijleggen? Dat soort dingen. Gewoon random vragen natuurlijk.
En die mensen die stellen mij dan vragen. En dan probeer ik ook wel echt wel ver weg te blijven van... Ik zeg enkel wat ik bijvoorbeeld doe, dat doe ik wel, maar ik ga nooit niet zeggen van dit lijkt mij interessant of dat lijkt mij interessant, omdat die mensen dan vaak nog te weinig geïnformeerd zijn om er dan zelf onderzoek naar te doen. En dan gaan we heel snel richting heel het financieel advies gegeven, daar wil ik ook wel echt van weg blijven. Maar wat ik dan wel doe, is dan die bijvoorbeeld naar objectief, gecureerde artikels sturen. Op internet die dan die dat hun eventueel wat meer kunnen vertellen. Hè, van die sticky post op Reddit rond FIRE, of bijvoorbeeld, oké, fiscaliteit in België, daar kunnen optimaliseren, of daar kunnen dit doen. Zo zitten persoonlijke budgetten in elkaar. Dat dan wel, en ja, daar komt een bepaalde dankbaarheid uit, en dat is ook wel, dat is wel plezant natuurlijk.
Als je dan, ja, tijdens ieder iets gewoon, als je een doorverwijslink maakt naar via Twitter of zo, we waren er juist ook over bezig van, als je zo de officiële kanalen moet volgen, bijvoorbeeld financiën of zo, dat is vaak heel beperkt qua informatie. Mm-hmm. Dan waar stuur je dan mensen verder? Want is dat dan naar spaarverkjes of naar waar zou dat dan kunnen zijn allemaal?
Ja, je hebt zo de Wikifins van deze wereld, zo'n initiatief ook van...
Boggleheads.
Ja, zo Boggleheads, Wikifin, ja, BeFire dan, voor de Belgische Fire Community.
Mm. Dat doe ik al bij.
Ja, dat soort zaken, dat soort zaken. Omdat dat gewoon ook, niemand heeft daar een persoonlijk gewin bij de informatie dat daar verstrekt wordt. En dat is gewoon heel belangrijk, om vanaf het moment dat je dan zo richting artikels gaat met affiliate links en dergelijke, ja, dat is gewoon niet meer objectief dan.
Ja, dat is geen van mij, ik wil nu niet klassieke media altijd onder de... Maar bijvoorbeeld op HLN, dan zie je vaak elk artikel dat over FIRE gaat, daar staan eigenlijk onderaan gewoon de links naar de pensioenfondsen en de fondsen van banken die daar 2-3% management fee vragen schaamteloos. En ik denk van ja, dat is net tegenovergestelde van veel van de mensen in de FIRE community in investeren. En dan,
ja, zeker. En dat vind ik ook, allee, dat is ook gewoon een verlengde van het niet beschikbaar stellen van financial education. Gewoon mensen beleggen blind in pensioensparen.
Ja.
Mensen, allee, ik weet niet of dat mensen beseffen dat dat aandelen zijn. Allee, een deel zal dat wel weten, uiteraard, want ja, groeit het anders, maar... Daar wordt heel vaak blind belegd, denk ik. Hè. Als je naar een kantoor stapt, dan kun je kiezen tussen, ja, we pakken de balance of we pakken de dynamic. De dynamic heeft net iets meer risico, en dan, ja, oké. En dan... Ja, je start er op je 20 mee, bij wijze van spreken, of op je 21, of mensen starten op hun 36 mee, maakt dan niet uit. Maar mensen weten niet, of het grootste deel van de mensen weten niet wat dat juist inhoudt.
Mijn inleg daarin is ook zeer beperkt geweest.
Ja, ik doe dat nog altijd, for whatever reason. maar, ja.
Dit jaar voor mij... Vooral duidelijk niet voldoende inkomen gegenereerd voor echt van de belastingsvoordelen te genieten.
Ja, juist.
Ik ben daar nog niet aan toe, want ik ben kort ook zelfstandig geworden. Ik ben er nog over aan twijfel om te gaan doen, want ik moet nog, het zou gewoon een heel deel zijn van mijn loon dat ik opgeef om te investeren, like dat gezegd, maar dan in zo'n pensioending en dan belastingvoordelen te doen. Of steek mijn geld liever in een ETF. Mm-hmm. Wat ik later nog meer plezier mag hebben. Want op het einde van de rit moet het ook nog altijd wel, als je pensioen spaart, moet het ook nog altijd.
Ja, dat is meestal op het moment dat mensen achterover vallen als je daarmee babbelt. Zo. Ja, maar op je 59 gaat er 8% belasting op.
Wat dat echt mindblowing is.
Ja. Maar ja, mensen zeggen altijd in het begin van, nee, maar is 30% belastingsvoordeel. Nee, tot 30% belastingsvoordeel, eerst gezien al. En dan gaat er nog eens 8% op je 60 vanaf. Dus ja, maar 22% belastingsvoordeel. Als kleine context.
Ja, en dat is dan 8% op compound.
Ja, maar dus, in de essentie, wat je die aan het begin of op het einde pakt, maakt eigenlijk niet zo heel veel.
Nee, je krijgt een economische achtergrond. Nee, maar inderdaad, en ik vind dat gewoon jammer. Laat ons duidelijk zijn, ETF's en beleggen eigenlijk.
Dat is ook wel hetgene wat ik altijd zeg, van ja, voor sommige mensen, als je schrik hebt en bij de eerste daling verkoopt je, dan laat dat alsjeblieft er iemand anders beheren.
Ja, en vooral...
Dat je het niet zomaar kunt uittrekken.
Pensioen sparen is vele malen beter als niks. Okay. Om maar iets te zeggen. Who are we to judge wat dat betreft?
Nee, natuurlijk. De meeste mensen moeten vooral iets zoeken dat bij hun eigen levensstijl past. En dat is, het is ook beperkt tot een 3000 per jaar of zo, maar natuurlijk, ja, dat is wel... Voor veel mensen is dat ook zo wel... Dat is nog net haalbaar in... Binnen de context van het leven natuurlijk.
Mm-hmm.
Het voelt niet aan, gelijk de FIRE-beweging, waar soms zegt van, ja, ik bespaar 70% van mijn inkomen. Dat is, voor het merendeel van de mensen gaat dan kijken van, oké, whatever. Maar ja, dan zo de 3000 per jaar of zo, dat gaan de meeste mensen nog, dat gaat misschien nog net lukken met de 13e maand erbij. En dan, ja. Allee, dan is het in de middenklasse natuurlijk. Van, dan zit je niet bij de armste. Jammer.
Ja, ik denk allee, het meest interessante punt voor pensioensparen ligt denk ik op, als je 82 euro en half per maand, ik weet niet wat dat is, belegt, dan heb je 30%. En als je dan hoger gaat, dan krijg je eigenlijk een lager percentage.
Ja. Is goed, maar er is 30 naar kijken.
Ja, maar, ja, ik denk dat zelfs geen 3000 is. Het is echt zo 1200 en dan krijg je 95% terug.
Ja, ja.
En als je 990, dus haastjes belegt, dan krijg je 30% terug en dat is dan 297 euro belastingsvoordeel. Maar dat is ook heel overduidelijk een plafond, hè.
Ja.
Dus mensen denken, oh, dat is 30% rendement, dat kun je op de beurs niet, 30% rendement, dat kun je op de beurs niet krijgen. Maar ja, als je dan toch naar de beurs gaat kijken, zijn er weinig mensen, denk ik, die dat daar dan slechts 990 euro per jaar gaan beleggen.
Ja.
Dus ja, die vergelijking is sowieso wel krom. Maar ik vind, pensioensparen, vele malen beter als niks. Maar de next best thing, en ook het meest haalbare, is voor mij ETF's. Want als beginnende belegger lijkt het mij ook helemaal niet mogelijk om losse aandelen te beginnen kopen.
Toch niet met die bedragen die je inderdaad hoort van ja, 900 per jaar bij wijze van spreken. Voilà. Ja, daar moet je, als je een gespreide portefeuille moet beginnen bouwen.
Ik neem altijd het voorbeeld van ik weet nu niet wat dat, laat ons nu zeggen dat een transactie of een aankoop kost bij een Belgische broker dat zo ergens tussen de 5 en de 7,5 euro zit of zoiets.
Ja.
Als je dan 100 euro per maand wilt beleggen in aandeel van Telnet, die dan nu dan 14, 15 euro staan, denk ik. En dan heb je x aantal aandelen en dan kun je er daar zoveel van kopen, die 100 euro, maar dan geef je wel 7,5% rendement weg.
Ja.
Aan je transactiekost. En dan die maand, en als je daarmee start, dan tegen 100% in Telnet. Dus,
ja, dat is inderdaad.
Als je dan de komende maanden andere aandelen wilt bijkopen, dan is dat altijd 7,5% van je rendement dat enerzijds opgegeten wordt.
En ook op het moment dat je terugverkoopt, is het ook weer.
Voilà. En je posities zijn gewoon dusdanig klein dat er weinig groei.
En je moet ook iets minder bezig zijn met de markt waar ETF's zijn. Bij ETF's, voilà. Dat is nu het voordeel. Ik ga nu op wereldreis en ik wil niet elke dag de tijd lezen, bij wijze van spreken. Dus dan worden het gewoon inderdaad de ETF's voor. Ja. Niet rekening te moeten beginnen lezen en dergelijke.
Ja, en it's...
Op een strand ergens. Dus ja, niet de bedoeling.
En it's boring, hè, maar voor 75 euro kun je een ETF kopen waar je gespreid in 1500 aandelen of voor 100 euro koopt er een omdat je in 1800 aandelen zit. Dat lijkt mij gewoon interessanter als mij persoonlijk lijkt dat mij interessanter of beter als losse aandeel voor beginnende beleggers.
Doe ook je dingen, figuren op hoe ze dingen.
Ja, nee, maar zelfs ik was nu zo, een van de index die nog niet zo heel lang bestaat, maar zo de Vanguard ESG Global, dat staat nu op 4,5 euro. Dus ja, dat is gewoon. Daar kun je vanaf 5 euro bij wijze van spreken kopen. Natuurlijk moet je zien welke broker dat je het koopt, met welke transactiekosten. Maar ja, het is inderdaad veel gemakkelijker dan.
Daar ben ik ook zo nooit voor. Even, ik
sta wel een paar keer in het groen deze week.
Bij mij staat niks in het groen op het moment. Alleen maar in het donker.
Realistisch leven.
Ja, tuurlijk. En we moeten die kant ook altijd onderstreven. Maar ik zou ook, om die transactiekosten te omzeilen, spaar ik een deel, tot ik aan rond de 2000 zit. En dan koop ik gewoon in twee verschillende dingen in. En dan zit er niet voor 100 euro, zit er niet gelijk dat je juist het voorbeeld geeft, zit er niet voor 100 euro, 7,5 euro kwijt in tegenkosten. Zit er 0,75% kwijt. Maar hebben over 1000 euro aandeel erin gekocht.
Ja, laat ons natuurlijk ook echt eens de kanttekeningen maken. Voor mensen dat als 100 euro het plafond is dat je elke maand kunt beleggen. Ja, mensen die dat 20 maanden wachten om dat bij een kanaal te krijgen, die 2000.
Nee, dat ook wel.
Die missen ook wel heel wat Natuurlijk. Dus ik denk dat wij persoonlijk gewoon in een prima situatie zitten. Maar dat dan niet de norm is.
Ja, inderdaad. In het echte hoofd dan natuurlijk. Ik zie ook niet dat elke maand doen, dus het echt wel heel veel tijd is, zodat je direct terug aan die dingen zit.
Tuurlijk.
Stel je voor, elke maand.
Maar is dat zo? Dat zou gaan. Zo betaald is het van Antwerpen helaas nog niet.
Ja, kijk. Ja, we hebben het over relatief veel gehad in deze episode.
Amai, ja.
Over firewaying, over hoe beginnen met investeren. Over, ja...
Pokeren
en dergelijke.
Over het oppassen met speculeren vind ik ook al een hele goede. Want je hebt die bedenking wel gemaakt, waar dat een heel documentaire het niet overweeg gemaakt. Dus we zien dat je dat zo over doet.
En het is vooral interessant geweest voor je te babbelen met iemand die al een aantal jaar mee bezig is. Mm-hmm. En niet gelijk de gemiddelde fire expert van anderhalf jaar bezig. Mm-hmm. Ja, je hebt gewoon beginnen kopen in 2020. Wauw. Ja, je bent nu een expert. Ja. Je hebt alles gewoon omhoog gegaan in die periode. Dus.
Ik stier als een snoer dat in eind 2021 is begonnen dat gewoon van iedereen wat bijleren. Dus,
Oké, in ieder geval enorm bedankt voor te komen. Waar kunnen de mensen u volgen en dergelijke?
Ik ga liefst niet op straat. Maar thanks for having me. Je kunt mij volgen op Twitter. Stef_Peters.
Oké. Doe dat allemaal.
Merci alvast voor naar hier te komen, Stef. Met dubbele F_Peters. En tot de volgende keer.
Oké, bye bye.